Welkom bij De Linkse Revolte, de podcast voor de linkse beweging, waarin we samen verkennen hoe we die beweging kunnen uitbouwen tot de grootste politieke beweging van Nederland. Mijn naam is Hans Rodenburg, ik ben projectleider bij Wetenschappenbureau GroenLinks en ik zit hier met Noortje Thijssen, Eerste Kamerlid en directeur van Wetenschappelijk Bureau GroenLinks.
Ja, hoi allemaal.
En vandaag gaan we praten over een cruciale vraag, namelijk wat biedt links de boze man? We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. En dat doen we met niemand minder dan Sybe Kooistra, campagnestratege. Hi. En voormalig campagneleider van GroenLinks en de Europese Groenen. En in 2019 was jij een van de architecten van de Green Wave. De groene golf die door Europa ging. Waarin groene partijen door heel Europa verrassend goede resultaten haalden. Fijn dat je er bent.
Had je bij de vorige verkiezing ook moeten doen.
Ja. Ja. En toen waren we heel blij dat het in ieder geval niet te veel ingezakt was.
Ja.
Ja. Ja. Nee, dat viel inderdaad nog best wel mee. Ja. Ja. Dat was, van tevoren was daar echt wel wanhoop over. Ja, lekker gewerkt.
Ja, dank je.
Hey, we gaan vandaag met jou praten niet zozeer over de Europese politiek of over de bredere campagnestrategieën. Maar over een stuk wat jij hebt geschreven. We gaan het namelijk hebben over de groeiende politieke verschillen tussen mannen en vrouwen. En vooral ook wat wij hier als linkse beweging mee moeten. Voordat we dat gaan doen, eerst nog voor de mensen thuis, de luisteraars, de kijkers. Wil je meepraten? Heel graag. Dit onderwerp gaat waarschijnlijk heel veel reacties opleveren. Meepraten kan je doen via Instagram, YouTube, TikTok en Blue Sky. Maar je kan het ook doen via ons eigen platform vriendvandeshow.nl /de linkse revolte. En het leuke is, daar kan je ook berichten inspreken. Dus dan kunnen we je ook weer afspelen in de podcast zelf, als je een bericht hebt ingesproken. En je kan daar ook vriend worden. En dat is heel belangrijk voor ons. Je kan daar de linkse revolte steunen voor zo'n 2,50 per maand. En daarmee help je ons echt enorm. Daar kunnen wij live shows mee doen. Daar kunnen wij spullen van kopen. En dan kunnen we echt zorgen dat die linkse revolte echt het hele land doorgaat. Dus dat zou heel tof zijn. Goed, Sybren. Ja, je hebt dus een stuk geschreven. Waarom radicaal rechts erin slaagt om steeds meer, vooral jonge, witte mannen te overtuigen om op hen te stemmen. Je ziet er een steeds grotere kloof ontstaan. Dat heb je geschreven in het tijdschrift van het Wetenschapsbureau van de Europese Groenen. En het heet Why White Men Fall for the Far Right. Noortje, ja, het is vraag volgens mij.
Ja, klopt. Ja, nou, je hebt dat stuk geschreven. En we hebben ook eerder al, in eerdere uitzendingen hebben we het gehad over bepaalde verkiezingsuitslagen, waarin heel erg duidelijk is dat er, ja, vooral binnen radicaal rechts, dat er vooral enorme aantrekkingskracht eigenlijk van jonge mannen, witte mannen ook uitgaat. Dat zagen we in Duitsland bijvoorbeeld. Daar had de AfD vooral gewonnen onder jonge mannen. En eerder ook bij Trump ging het bijvoorbeeld ook over Latino's, die zich juist ook heel erg aangetrokken voelden door het verhaal van Trump. En heel veel mensen, waaronder ook ik zelf, dacht van, hè, hoe kan dat nou? Want tegelijkertijd bouwt hij een muur tussen Mexico en Amerika. En ben je nu ook gewoon bijna vogelvrij verklaard als migrant. Van, hoe zit dat nou? Dus vandaar, super fijn dat jij er bent. Ik probeer dit nu gewoon te duiden.
Voordat we naar de alle moeilijke vragen gaan, kun ik eerst even een compliment geven voor, ik weet niet of we ooit een compliment hebben gekregen voor het intronummer.
Dat krijgen we regelmatig. Ja.
Goed. Ja, want het nummer, dat is dus uitgekomen een week of zo voordat Trump in 2016 won door een van de meest bekende, een van de beste, als je het mij vraagt, hip-hop band van Verenigde Staten.
Zeker, A Tribe Called Quest voor de mensen thuis.
Ja, en het nummer We the People gaat eigenlijk een beetje over een soort van de aard van de Verenigde Staten en de belofte van de Verenigde Staten. Maar het is een enorme aanklacht over de vrouwenhaat en de moslimhaat en de Latino-haat en een soort van afgunst die MAGA, die zeg maar Trumpian politiek, zeg maar, maakt. Ja. Dus meer dan misschien heel veel andere afleveringen is het ook echt een super geschikt nummer om mee te beginnen. Ja. Naast dat het een heel erg lekker nummer is.
Ja, zeker.
Ja, ik had die link zelf nog niet gelegd. Maar ik ben wel benieuwd, hoe zie je dat in Nederland? Want je hebt natuurlijk een stuk geschreven die eigenlijk gewoon over deze algemene trend gaat. Maar is dat in Nederland ook zo dat Wilders vooral en Forum bijvoorbeeld ook door jonge witte mannen wordt geprezen? Hoe zit dat?
Ja, je ziet, want het is niet alleen een Amerikaans fenomeen. Je ziet dat die soort van trend, een paar jaar geleden was het allemaal migratie. Maakt niet uit waar je naar radicaal rechts in kijkt in de wereld. Migratie was het grote probleem. Dat zorgde ervoor dat mensen hun huis niet meer konden betalen, et cetera. En tegenwoordig, de afgelopen 2 jaar of zo, is daar heel erg gender achtige onderwerpen, trans mensen, woke is daarbij gekomen. En dat zie je zag je in 2019 al een beetje bij Baudet, hè, die daar toen allemaal opmerkingen over maakte, die bij de Wereld Draait Door een keer zat om verkrachting goed te praten. Al van rare dingen die hij gedaan heeft toen. En bij Wilders zag je dat niet echt. Wilders was nog een beetje de man die moslims, die echt maar homo's beschermen, gebruikte als stok om moslims mee te slaan.
Ja.
Tot een paar maanden geleden. Sinds een paar maanden praat hij over, er zijn maar twee genders, man en vrouw. Of gisteren stop met die woke waanzin van de transgenderwet. Dus je ziet dat Wilders op die bandwagon probeert te springen, die Orbán heeft geholpen, die Trump heeft geholpen en zo. Heel veel meer rechtse politici om ook gender te gebruiken om mensen te verdelen en mannen achter je te scharen.
Ja. En dit is dan ook weer, hè, dan zie je dat dat zo'n golf is die zo vanuit Amerika ook Europa binnendringt. En ik dacht altijd nog, ja, maar dit gaat toch niet in het progressieve Nederland, zeg maar, gebeuren. Ook omdat je in Nederland ziet, ook in onderzoek van het SCP bijvoorbeeld, dat Nederlanders echt heel progressief zijn, juist ook op dit soort waarden.
Ja, bijvoorbeeld steun voor bijvoorbeeld homohuwelijk en zo, dat groeit nog steeds, toch?
Precies, ja. En toch gebeurt het. En toch lijken ze hier ook politiek op de cashen.
Ja.
Hoe kan dat?
Ja, dat gaat heel snel. Hè? Dus als we deze ontwikkeling blijven volgen en hoe snel bepaalde soort van gewonnen culturele waarden wegzakken, dan weet ik ook niet of homohuwelijk en al dat soort dingen veilig zijn over een paar jaar in Nederland. Je ziet het nu al met de transgenderwet, maar ook met abortus, wat voor onderwerpen er zijn. Of lentekriebels een paar jaar geleden. Je ziet het allemaal wel verschuiven. Er is heel duidelijk een soort van backlash vanuit radicaal rechtse groepen die steeds meer aandacht weten krijgen in de media en ook steeds meer mensen achter zich weten winnen. Met name ook op sociale media. Daar gaat het natuurlijk heel erg hard. Waar de Andrew Tates van de wereld heel veel jonge mannen achter zich weten te krijgen. En geloven dat hun onzekere positie in de samenleving maar één oorzaak heeft. En dat zijn die minderheden die jouw plekje aan het afnemen zijn. Niet Elon Musk met zijn ongelofelijke kapitaal. Niet de rijkste man op aarde die ons op allerlei manieren naait. Nee, hij is niet het probleem. Als Elon Musk praat over de woke waanzin, dat is het probleem. Die culturele soort van gelijkheid van vrouwen en van minderheden. For some reason zijn heel erg veel mannen bereid om dat te geloven als hetgene wat ervoor zorgt dat zij zich minder op een plekje voelen of minder veilig voelen in de samenleving.
Ja. En waarom slaat dat zo aan? Waarom? Ik spreek ook heel veel mannen die op zich, die moeten er een beetje om lachen. Zo van, de gekke Thierry met zijn filmpjes op TikTok en zo. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal gehouden hoer, dat gelooft niemand. En ik heb ook wel eens met jongeren dat ik dan praat, ik ben de laatste tijd veel aan het doen. Van, ken je de filmpjes van Andrew Tate en hoe kijk je ernaar? Heel veel kennen hem niet. En als ze hem kennen, zeggen ze, oh ja, dat is die Wous. Ja, nee, dat zie ik wel eens langskomen, doe ik niks mee, is wel grappig. Hoe kan het dan toch dat kennelijk blijft het wel plakken of zo?
Ja, maar ik weet niet wat voor heerlijke hoogopgeleide bubbel.
Nee, dit zijn gewoon
progressieve normale feministische mannen jij je begeeft.
Nee, dit zijn gewoon middelbare scholieren.
Ah, okay.
Ja. Dus ik was laatst in Venlo op een middelbare school. Daar had ik het met scholieren dus over dit soort vraagstukken. En de meesten zeggen van die steunen op zich gelijkheid en zo. Wat me wel opviel, is dat ze heel erg veel argumenten weten en ook heel erg tegen het zijn van het opdringen van bijvoorbeeld de regenboogvlag op hun school of dat soort dingen. En waarom moet ik nou weer één keer per jaar in het paars lopen? Wat is dat voor onzin?
Okay.
Dus dat viel me wel op, dat ze daar wel echt fel op waren.
Je ziet het wel terug in de cijfers. Dus jij ziet in de cijfers terug dat er nog behoorlijke steun is voor allerlei soort van culturele, progressieve verworvenheden. Maar ook dat aan de ene kant bij de verkiezingen van Trump en ook bij de laatste Europese parlementsverkiezingen ongeveer bijna een kwart van de jonge mannen koos voor radicaal rechts. Ongelooflijk hoge cijfers.
Echt veel, ja.
Veel meer dan jonge vrouwen. Heel veel meer dan jonge vrouwen. En daarnaast zie je ook voorbeelden, ik heb ze niet paraat van Nederland, maar ik weet het in ieder geval van onder andere Frankrijk en Duitsland, dat onder middelbare scholieren de hoeveelheid jongens die vindt dat vrouwen eigenlijk achter het fornuis moeten. Ja, dat is groeit, met 10% naar 30% of zo gegroeid de afgelopen paar jaar. Ja, het zijn bizarre cijfers. Daar is wel echt iets gaande. Ja. En dat zie je sowieso terug in de verkiezingsresultaten. Maar dat zie je ook terug in een soort van de onderwerpen waar we over praten. Hoe we erover praten en wat aandacht krijgt.
Ja.
Ja. Dat was ook een beetje een dilemma, hè, die Hans en ik ook hadden bij de voorbereiding van deze podcast. dat ik ook zoiets had van, goh, we moeten ook weer niet te veel meegaan in dat beeld, wat dus ook steeds dominanter lijkt te worden. Want als we daar zelf ook zuurstof aan geven, dan ben je dan ook niet te veel onderdeel van dat probleem. Terwijl, ja, ook in mijn optiek is het probleem eigenlijk nog veel groter dat vrouwen nog steeds onderdrukt worden, ook slachtoffer zijn van mannen, ook minder kansen hebben dan heel veel mannen. Nou ja, gewoon het hele patriarchaat, die is gewoon nog steeds levendig. En nou, het was wel even een dilemma die we hadden. Van hoe ga je daar dan ook nu mee om, ook in het gesprek hè, met jou? Van ja, je wil iets doen voor die jonge mannen, zodat zij niet in de verleiding komen om voor dit soort partijen te kiezen. Zonder dat je ook natuurlijk wil inleveren op je eigen verhaal, waarin je juist ook wat wil doen aan dat patriarchaat.
Ja. Ja. Nee, voordat ik dit stuk had verzonden, had ik aan mijn vriendin 5, 6, 7 keer gevraagd. Weet je zeker dat dit oké is? Met de expliciete vraag van, want je loopt gewoon het risico dat je de mannen gaat centreren.
Ja.
En je hebt, ik denk dat het patriarchaat is een heel goed manier om naar te kijken, kent alleen maar slachtoffers. Daar zijn de mannen de eerste slachtoffers van, maar niet de grootste slachtoffers.
Dat zijn even voor de ongeïnformeerde luisteraar, wat is het patriarchaat? Het is namelijk zo'n bord wat je altijd van die protestbordjes ziet terugkomen. Maar wat is het precies?
Ja, zal ik het nog iets ingewikkelder maken? Bell Hooks, daar baseer ik een deel van mijn stuk over. Dat is een queer, zwarte vrouw, schrijver die ook een fenomenaal boek heeft geschreven over mannelijkheid. En die schrijft in bijna al haar boeken stevast over het witte, imperialistische, kapitalistische patriarchaat. Als een manier om te beschrijven wat zeg maar de onderliggende hiërarchie is van de systemen die we hebben. Dus natuurlijk dat het Westen rijk wordt ten koste van het globale zuiden. Nou, dat is wel wat afgenomen sinds de 1900s, maar is nog steeds natuurlijk wel zo.
Ja.
Dan kapitalisme, dat hoeven we niet uit te leggen, dat weten we allemaal.
Nou, maar, toch maar één zin. Wat is kapitalisme?
Wat is kapitalisme?
Nou ja, dat is moeilijk in één zin, maar ook hieraan gerelateerd. Misschien dat er ook luisteraars zijn die denken, ja, ik wil toch wel een beetje uitleggen.
Waarom staat hij in het rijtje?
Ja. Ja. Omdat het een ordenend systeem is dat de hiërarchie bepaalt in onze samenleving. Dus wat geld heeft, wat geld kan winnen, krijgt waarde. En hetzelfde geldt voor witheid. Dus wat wit is, heeft waarde. Wat niet wit heeft, heeft minder waarde, heeft minder macht in de samenleving. Wat mannelijk is, heeft waarde, heeft macht in de samenleving. En dat geldt minder voor vrouwen of voor non-binaire mensen of zeker nog voor trans mensen. Dus dat zijn ordende hiërarchieën die bepalen wat voor positie je krijgt in de samenleving.
Ja.
En al die vier zijn relevant. En al die vier kennen winnaars en slachtoffers. En op het gebied van het patriarchaat, dus op het gebied van de rol van mannelijkheid in de samenleving, de dominantie van mannelijkheid in de samenleving, de ondergeschiktheid van vrouw aan de man. Die daarvan is uiteindelijk natuurlijk de vrouw het grote slachtoffer. Ik herhaal het maar eventjes, zodat ik mezelf hier veilig voel. Maar mannen zijn wel ook het eerste slachtoffer van die mannelijkheid, van het patriarchaat. En om die mannen weer terug te winnen naar een soort progressieve strijd, moeten we het ook kunnen hebben over hoe mannen geschaad zijn door patriarchaat.
En hoe dan? Want waarom zijn mannen dan het eerste slachtoffer daarvan en niet vrouwen?
Ja, ik vind dat heel interessant. Want ik heb hier sowieso probeerde ik hier wel eens gesprek over te voeren met vrienden. Omdat het zo'n toch nog redelijk onbesproken onderwerp is. Dus de termen als giftige mannelijkheid en fragiele mannelijkheid, die zijn wel redelijk ingeburgerd in een soort van progressieve, hoogopgeleide millennial man. Als er met name vrouwen die praten over wat mannen verkeerd doen en waarom ze bepaalde omgangsvormen kennen. Maar mannen die met mannen praten over wat er eigenlijk in hun jeugd is gebeurd, waardoor ze zijn zoals ze zijn, mm-hmm. en wat voor pijn daar misschien bij kwam kijken, die is er eigenlijk nooit.
Nee. Ja joh, dit is een totaal ongemakkelijk onderwerp om over te praten vaak. Ja. Want ik had het ook met jou van tevoren over dit waarschijnlijk. Deze aflevering gaat heel veel reacties ook weer oproepen van rechtse trollen. Van wat een gezeik en de typische pokgelul.
Ja.
Dus het, ook om die reden is
luisteren de rechtse trollen ook naar.
Tuurlijk. Ja, we zijn echt een brede podcast hoor. Ja. Iedereen is welkom.
Ja, ja, ja. Nou, ik moest daar toevallig net in de tram hier naartoe, metro hier naartoe over nadenken. Zo van, oké, wat is een goed voorbeeld van mijn eigen soort van jeugd en mannelijkheid? En wat voor eigenlijk toch wel low-key traumatiserend dat is. En laat ik dan maar gewoon eruit gooien. En dat is helemaal niet heftig. Maar ik voetbalde tot mijn 12e of zo. 13e, ik weet niet meer. En toen ben ik gestopt met voetbal. Waarom? Omdat ik merkte dat na de training en na de wedstrijd werd in kleedhokjes werd de liefste, zwakste jongen gepest. Hard gepest. Ook fysiek gepest. Ja. Ik dacht, hier ben ik weg. Ja. Ik zie het al aankomen. Ik ben ook een relatief lieve jongen, dus ik ben zometeen aan de beurt. Dus ben ik gaan hockeyen. En toen ben ik gaan hockeyen totdat op een gegeven moment op een feestje, zeker nog mijn eigen verjaardagsfeestje, toen kwam de hele team bij mij thuis. En toen werd de liefste jongen uit het team werd compleet dronken gevoerd. Maar niet alleen dronken gevoerd. Tot het punt dat ik hem later ik heb hem later zijn maag moeten leegpompen.
Och.
Ja.
Ja, dat is heftig.
Dat is heftig. Dus ja. Ben ik daarna gestopt met hockey. En diezelfde jongen, daar heb ik nog steeds wel contact mee. Zoveel jaren later, een lieve jongen, gepest omdat hij niet kon voldoen aan een soort van mannelijkheid die in zo'n sportteam. Die gelooft nu dat, ja, er zijn een heleboel gekke dingen aan de hand in de wereld waar we ons zorgen over kunnen maken. Klimaat en zo. Kapitalisme misschien. Maar wat echt gevaarlijk is, zijn de trans mensen. Wat echt een gevaar vormt voor onze beschaving, zijn de trans mensen. Dus het is een jongen die heel erg gepest is door, voorwege zijn mannelijkheid, maar uiteindelijk toch een soort van in een bepaalde mannelijkheid zijn ideologie weet vorm te geven.
Ja.
En waarom hebben mannen het eigenlijk nooit over wat voor manieren je, zeker in de middelbare schooltijd, je eigen gevoelens een beetje aan het wegschrijven bent, je eigen identiteit een beetje wegschrijven bent, zodat je niet gepest wordt, zodat je voldoet aan je mannelijkheid. Ja. Omdat we een deel van die mannelijkheidsvorming heeft volgens mij te maken met dat je je gevoelens onderdrukt.
Ja. Dus we komen, zijn ze slachtoffer. Ja,
ze zijn slachtoffer, maar vervolgens hebben we ook onze gevoelens over ons trauma van de middelbare schooltijd of over het worden van een man onderdrukt, waardoor we daarna ook helemaal niet meer weten wat voor onderliggend pijn eigenlijk is. Dan hebben we geen enkele tools meer in handen om daarover te praten. En je ziet langzaamaan in film en in televisie en in boeken een soort van dit geopenbaard worden. Zo van, oké, maar wacht eventjes. Sorry mannen, laten we gewoon even bij elkaar zitten. Er zit best wel pijn onder en misschien kunnen we daar wat rijker van worden, wat beter met onze emoties omgaan. Ja. Maar dat is er nog niet heel erg.
Want dat zie je ook hè, bij Trump en Musk. Zij hebben een soortzelfde jeugd, namelijk een jeugd gehad waarin ze zijn vernederd door hun eigen vader.
Ja.
Dat is natuurlijk gewoon in de kern super traumatisch. Daarmee heb je gewoon, wordt er een nare persoonlijkheid ook gecreëerd. Nou ja, ik denk dus dat door hun jeugd dat je veel kan verklaren van hun huidige gedrag en ook die vreedheid hè, die zij zelf in de wereld spuien. Dat is wat zij denk ik. Hè. Nu ga ik zitten psychologiseren hoor. Maar als je door je eigen vader hebt geleerd dat vreedheid normaal is, dan wordt dat een soort van normaal. Dus dat ga je ook bij anderen doen.
En dit schrijven mensen die echt biografisch over hun schrijven, die schrijven dit ook. Hè? Dit heb je niet zelf bedacht.
Nee, dat heb ik niet zelf bedacht. Nee. Ja,
ze kent die vader toevallig heel goed.
Ja. Tegelijkertijd ook vrienden van mij bijvoorbeeld, die hebben ook ingewikkelde relaties met hun vader, maar zij gaan er op een andere manier mee om. Zij zitten bijvoorbeeld, ik ken er een paar, die zitten van die manhoods. En die leren juist met elkaar weer opnieuw te huilen. En die gaan.
Alles goed.
Ja, daar heb je dus een soort van mannencirkels. Maar ja, dat is dan een oplossing. Om dus met je eigen shit, zeg maar, te dealen. En dus wel te leren om te huilen. Nou, waarom kan het dan niet dat we wat meer kiezen ook in de politieke richting, hè, voor laten we allemaal weer leren huilen, dan laten we anderen gaan vernederen, wat nu dus de dominante ideologie is?
Ja, als je daar het antwoord weet, maar
zin over in je stuk. Politiek moet meer ruimte bieden voor therapie.
Ja. Maar dat is wel weer meteen een trap. Zo van, moeten we weer de mannen centreren in de therapie? Maar ik geloof wel dat het waar is. Want ik geloof dat eigenlijk de manier waarop mannen leren om met emoties om te gaan is het of te onderdrukken of met soort van geweld terug te slaan. Dus het van je af te duwen, weg te drukken. En Elon Musk en Trump zijn daar uitstekende voorbeelden van. Sowieso Elon Musk en mannelijkheid is fascinerend.
Ja. Hij heeft ook zijn kaaklijn, heeft plastische chirurgie gedaan, zodat hij een beter aangezette kaaklijn heeft, omdat dat mannelijk is.
Je hebt allemaal gender-affirming surgery dingen, ja, gedaan. En hij stuurt dus, hij heeft met heel veel vrouwen kinderen, ja, die waar die volgens mij niet eens seks mee heeft, maar die stuurt hij dan gewoon zeg maar zijn spul, zodat ze kind van hem kunnen krijgen. Wat, waarom? Wat speelt daar? Hij is obsessed met hoeveel witte kinderen er geboren worden. Waarom? Wat zit daar nou eigenlijk onder? Onder die fascinatie met frustratie, fascinatie met mannelijkheid. En hij heeft zijn eigen trans dochter verstoten.
Ja, ja, dat is heel lijp, ja.
Ja, is gestoord. Sorry, ik ben even afgeleid door mijn fascinatie en frustratie met de rijkste man op aarde.
Ja. Het interessante is natuurlijk vooral van waarom slaat dit nou zo aan? Van waar zit die voedingsbodem bij mannen? Want je hebt dus enerzijds die onderdrukte emotie bij veel mannen, waar we dus iets mee moeten als samenleving. Maar er is natuurlijk ook wel reëel iets aan het verschuiven in onze samenleving, ja, op dit moment, waarbij vrouwen steeds meer gelijke rechten krijgen. En volgens mij vooral een bepaalde groep mannen ook hun maatschappelijke positie achteruit ziet gaan.
Ja,
ja, en het, ik zat hier nog vooral materieel. Er is een onderzoek naar bijvoorbeeld de inkomensgroei onder maatschappelijke groepen. En dat is echt bizar. In de afgelopen 30 jaar is eigenlijk bijna iedereen is op vooruit gegaan in koopkracht. Bijna alle groepen. Behalve één groep niet. En dat zijn ongeveer de laagste inkomensgroep onder mannen. Dus ongeveer de laagst verdienende 20-30% mannen. En dat zijn vaak praktische werkers. Praktisch geschoold of niet geschoold. Dat is de enige groep die erop achteruit is gegaan in koopkracht. Dus er zit ook een reële economische achteruitgang daaronder. Plus dan nog zo'n maatschappelijk statusding. Zit daar ook wel een deel gewoon echte pijn.
Ja, nou ja, daarom again, bell hooks, het witte imperialistische kapitalistische patriarchaat. Het zijn allemaal hiërarchische systemen. En wat er nu gebeurt is dat een heleboel mannen, die je kunt daar van tegen blijven roepen, het is klasse suffie, het gaat om de economy, maar blijkbaar zijn ze daar niet heel erg geïnteresseerd in op dit moment. Ze worden economisch genaaid, maar hebben dan toch voorkeur voor de kans om andere mensen te onderdrukken. Dus hebben dan toch een voorkeur voor een politiek van vrouwen ondergeschikt maken of andere minderheden ondergeschikt maken, in plaats van zij en zij solidair strijden voor een soort van klassenstrijd. En ik denk dat de oorzaken daarvan deels ermee te maken hebben dat je gewoon heel erg veel macht terugkrijgt voor het feit van dat je een witte man bent. Ja. En die wil je niet zomaar kwijtraken. Maar ook als je... We worden allemaal een beetje opgegroeid in het idee dat je een soort neoliberale idee van hustle culture. Je moet het zelf maar gewoon voor elkaar krijgen. Je moet iedereen een soort van naaien en je kunt nergens op rekenen. Maar als je maar je eigen alles op het droge weet te krijgen, daar zit geen solidariteit in. We worden allemaal soort van getraind om het soort van proberen op te lossen bij onszelf.
Ja.
En dan is het handig als jij in ieder geval in je eigen groepje, in je eigen wereldje, de vrijheid hebt om tegen iedereen te gedragen zoals je wil, nergens op aangesproken te worden. Thuis hebt een vrouw hebt die voor je zorgt en die naar je luistert. En als je een keer een zwarte collega tegenkomt, dat je ervoor kan zorgen dat hij de kutklussen kan doen in plaats van dat jij de kutklussen kunt doen. Dat is gewoon heel erg dominant op dit moment. En om daarvan te winnen hebben we meer nodig dan alleen te zeggen, het is klasse, stupid, we moeten wat meer aandacht geven aan waar dat nou precies vandaan komt. Die toch compleet irrationele voorkeur voor onderdrukking van andere groepen in plaats van de bevrijding van alle onderdrukte, ja, groepen.
Want daar wilde ik net ook een beetje heen, hè, van wat zou dan een oplossing zijn? En ik denk dat wel grotendeels een oplossing is om ervoor te zorgen dat met economisch ook gewoon iedereen wel goed gaat, zodat die voedingsbodem ook verdwijnt voor dit soort gedrag. Maar volgens mij is een deel van het probleem ook die dichotomie die er is tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid. Waardoor zeg maar de waarden die centraal zouden moeten staan, als je dat heel erg labelt tussen dat is man en dat is vrouw, zullen er heel veel mannen zijn die denken, ja, maar dit het tonen van emoties, als dat vrouwelijk is, heb ik daar niks mee, want ik ben geen vrouw, ik ben een man. Hetzelfde als vrouw, weet je, als je een kenau moet zijn om door het glazen plafond te kunnen doorbreken, dan denken heel veel vrouwen, laat maar, want ik ben geen kenau. Dus je moet denk ik dus ook af van die labels van wat mannelijk en vrouwelijk is. En dat dus het leren omgaan met je emoties en dat huilen ook niet iets is wat slap is, maar juist ook een kracht is. Omdat je daarmee jezelf ook veel beter in controle hebt en kan reguleren. Dat dus niet een vrouwelijke eigenschap is, maar dat gewoon iets heel menselijks is, wat heel fijn is om te kunnen hebben.
Ja.
En dan heb je denk ik ook gewoon dat veel meer mannen dus mee willen gaan, ook misschien wel in die gedachte dat het goed is om te leren om met je emoties om te gaan. Dus nou, ik zoek een beetje naar de oplossing en de weg vooruit. Hoe kijk jij daarnaar?
Maar denk jij dat... er zit een soort... Ja, er zit sowieso, en misschien dat deel van de reden waarom ik hier gefascineerd mee ben, niet alleen te maken heeft met mijn eigen mannelijkheid of het feit dat ik een man om me heen heb gezien verschuiven naar Radicaal Recht. Maar ook omdat de analyses van de afgelopen 8 jaar over waarom links verloor vaak een beetje stupide waren. Niet van ons of zo per se, maar wel veel in de media en een soort van de opiniewereld. Dus al na 2016, toen Trump won, bleek uit de cijfers, harde cijfers, dat de meest dominante verklaring was de raciale attitudes van mannen. Fast forward 2024 en wat is de duidelijkste shift die je ziet? De duidelijkste shift die je ziet is dat mannen naar, en jonge mannen, maar ook Latino mannen, zo, verschuiven naar rechts. En dat Trump campagnevideo's runt met Kamala is for they, them, Trump is for you. Dus die gewoon heel erg dat soort van gender centraliseert. Dus we weten dat culturele onderwerpen al heel erg lang heel erg belangrijk zijn. Het is niet alleen klasse, het is ook cultuur. En dan zijn er vervolgens soort van ook een beetje kortzichtige analyses, denk ik, vrees ik. De analyse is ofwel, laten we dan proberen niet meer over culturele onderwerpen te praten.
Ja.
Mm-hmm. Dan kunnen we het, dan gaat het vanzelf weer over klasse en klimaat, dan gaan we vanzelf weer winnen.
Ja.
Succes daarmee, want het is overal, of je nou wil of niet.
Ja, dat is soms ook een beetje de aanpak met racisme en zo. Hè? Van, laten we dat maar gewoon zo min mogelijk die kant op trekken en het gewoon op klasse houden, dan misschien verdwijnt het dan.
Ja. En vervolgens een andere analyse is, misschien moeten we een beetje meepraten. En daar zit ook misschien jouw vrees met het centreren van de man.
Ja.
Misschien moeten we wel een beetje mee, dat woke een beetje te ver gaat. Of dat... mannen misschien ook wel het echte slachtoffer zijn of dat soort dingen.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk ook niet het antwoord.
Nee.
Want dan ben je alleen maar die fantasma's, die spookbeelden aan het bevestigen. Dat alsof woke de reden is dat je huis te duur is. Of,
en dat je geen loonsverhoging krijgt.
Dat je geen loonsverhoging krijgt. Ja. Wake up, smell de koffie, kijk eens om je heen. De wereld wordt nu geregeerd door miljardairs. What is going on? Volgens mij... nu ben ik even de draad kwijt, eerlijk gezegd.
Nou, je had die twee strategieën van hoe je dan als links kan doen. Namelijk of we hebben het over economische onderwerpen, dan is het weg. Of we gaan juist helemaal mee. En dan ging je, denk ik, een derde voorstellen hoe je het anders zou kunnen doen.
Ja, en ik ben daar niet helemaal over uit. Maar volgens mij... er is een heel fascinerend goed onderzoek uit Amerika, waarin ze, en dat doen ze al sinds 2016... Wat ze dan deden is, dan lieten ze kiezers een minuut lang naar een audiotape luisteren van Trump. En dan keken ze in hoeverre mensen daarin meegingen. En wat bleek toen? Dat ongeïnformeerde democraten ook na een minuut luisteren naar Trump heel erg naar Trump opschoven. Want die soort van zondebokpolitiek van of woke of mensen van kleur of immigranten die samen met de elite uit Californië zijn jou aan het naaien, de criminaliteitscijfers gaan omhoog, daardoor zijn de huizen onbetaalbaar. Mensen gaan daarin mee. Tegelijkertijd de geïnformeerde democraten krijgen nog meer frustratie richting Trump. Waarom? Omdat ze doorhebben wat voor manipulatie daar eigenlijk plaatsvindt. Hoe ze gemanipuleerd worden. Dus één deel van de oplossing is het blootleggen van de manipulatie die rechts probeert te doen met cultuurpolitiek. Dus dat is wat anders dan er niet over praten of meepraten met rechts.
Ja, en wat anders dan zeggen niet waar. Wat je zegt is onzin.
Nee, precies.
Ja.
En dan ontmaskeren, hè? Is het
ontmaskeren. En dan een ander element. En ja, sorry, hate to say it, but it's true. Ze hebben vervolgens allemaal alternatieve boodschappen getest. Een puur populistische boodschap. Een puur woke boodschap. Ik gebruik nu woke nu eventjes als een verzamelcontainerterm. Of een, wat noemen ze dan, een race class narrative. Later is dat een race gender class narrative geworden. Ja. Die dat allemaal soort van bij elkaar probeert te krijgen.
En kleurklasse narratief.
Ja. Ja, en dat is het enige narratief dat daadwerkelijk na een minuut luisteren, waar meer mensen weten winnen dan een minuut luisteren naar Trump. Hm. Maar alleen als daarin expliciet alle groepen benoemd worden. Waarom zeg ik dat? Omdat als ze testen en er werden wel mensen van kleur benoemd, maar niet ook witte mannen, dan was het niet sterker. Oh ja. Maar als ook witte mensen en als ook mannen meegenomen worden, dan was het sterker.
Hoe ziet zo'n zinnetje eruit? Of hoe ziet zo'n verhaaltje eruit? Kan je dat kort schetsen? Want
ja, je kunt dat dus sowieso, als je even googelt op race class narrative, dan kun je het overal vinden. En ik weet dat er nu ook een clubje bezig is in Nederland met de vakbond en een paar NGO's. En ik weet niet zeker of GroenLinks daar ook, GroenLinks PvdA daar ook bij betrokken is, maar ik kan me wel goed voorstellen die hier al een beetje mee bezig is. Het is de laatste jaren ook vertaald naar Engeland en andere landen, omdat het gewoon heel erg goed werkt en een heel gedegen onderzoek achter zit. Maar het is die, om daar een voorbeeld van te geven, moet ik meteen een minuut lang praten, want het gaat ontmaskeren.
Ja, het gaat vooral even van waar moet ik aan denken? Is het van het gaat veel groepen worden achtergesteld en dan begin je met een opsomming van hier tot Tokio om iedereen in dat verhaaltje te proppen? Of is
het is een deel van, zij rijk en racistisch rechts, proberen jullie te verdelen, zodat jullie niet samen, zoals in het verleden, gaan strijden voor een betere positie voor ons allemaal, maar zodat wij niet gezamenlijke vuisten weten te vormen, zodat zij ons weten te onderdrukken. En het maakt niet uit wie je bent, of je nu man bent, of vrouw bent, of non-binair bent, of trans bent, of je nou zwart bent, of je hier net bent gekomen, of je al heel erg lang woont, of je ouders hier vandaan komen of niet, of je wit bent. Als wij samenkomen, dan kunnen die rijke mensen en hun racistische vrienden niet van ons winnen. Dan kunnen we de wereld een beetje beter maken voor ons. Even heel kort de bocht, maar
ja. Ja, dat is korter dan een minuut.
Ja,
doe je netjes.
Ja. Grappig, want we hadden hier laatst ook een discussie over. Toen we het hadden over een soort van, we zijn een soort proeven aan het maken van een nieuw beginselprogramma. En toen dachten we, moet je nou al die groepen expliciet zo noemen? Of niet? Dat was dus een discussie die we hadden. Want dan komt het soms ook bijna een beetje over, alsof je dan iedereen alleen maar in die identiteit aanspreekt. Weet je wel? Terwijl we willen juist ook dat het eigenlijk niet uitmaakt of je zwart bent of wit, queer bent of cis. En of je, lichamelijke uitdagingen hebt of niet. Dus om dat zo te noemen, bevestig je juist heel erg het beeld dat we allemaal anders zijn.
De vinkjespolitiek.
Ja, dat zeg maar. Ja. Jij zegt juist, dat moet je wel doen.
Ja, tenminste dat blijkt uit het onderzoek. Want dan neem je mensen mee en voelen ze zich erkend. En erkenning is een heel groot deel van wat mensen zoeken in de politiek. Dat ze meegenomen worden.
Ja. Ja. En dan bij al het benoemen van al die doelgroepen, hè, voor een links verhaal, moeten we dan ook expliciet zeggen, als jij een jonge man bent, die, want daar hebben we het natuurlijk ook over, hè, als jij ook een jonge witte man bent, hoor je er ook bij?
Ik weet niet of dat specifiek op, nou, als je met specifiek jonge witte mannen, als je op een middelbare school in Venlo bent, misschien wel. En voor een landelijke campagne advertentie is dat misschien een beetje too far. Maar ik denk niet dat die jonge witte mannen per se verschillen van oudere witte mannen en die soort van verschuivende overtuigingen. Maar dat ze gewoon meer trapped zitten in die soort van sociale media ecosfeer op TikTok en YouTube, die dat allemaal nog veel meer versterkt. Ja. Er is nu een geweldige, ik weet niet of je het gezien hebt, Adolescence, die Netflix-serie, kan ik iedereen aanraden, die hierover gaat.
Ik heb er heel veel over gelezen en gehoord, maar ik durf bijna niet te kijken.
Het is heel heftig, maar ontzettend goed. En
waar gaat het over, even voor de luisteraar?
Ja, dat gaat over een 12, 13-jarige jongen die ervan verdacht wordt dat hij een 12, 13-jarig meisje heeft neergestoken. En dat het allemaal een beetje begon met dat hij een incel genoemd werd op Instagram of zo.
Ja, wat betekent dat, incel?
Een 12, 13-jarige jongen die dan met incel gepest wordt. En dat gaat over, incel betekent involuntary celibate. Dus iemand die tegen zijn zin in vrijgezel is / geen seks heeft.
Ja. Ja, en, dit is echt een hele online cultuur die hier rondom bestaat. Hè? Dus ja. Ook jong, echt influencers, mannen die dan jongens vertellen van dat is de schuld van vrouwen. Want ze horen gewoon, weet je, jij hebt ook recht op seks en een relatie en dat wordt je onthouden.
Ja.
Dit geloven heel veel jonge jongens.
Ja, dus ja. een heel ecosysteem, maar ook een soort hele economie rondom de Andrew Tates van deze wereld. Ja. Dat ook doorcijpelt in hoeveel heel veel jonge kinderen met elkaar communiceren. Dus als je 12, 13 bent, die gaat elkaar pesten met incel. Dan is er echt iets wat ingecijpeld is in je cultuur, wat er niet hoort te zijn op die leeftijd.
Ja.
En deze serie gaat daar over. En het is een van de in deze serie komt ook heel erg goed naar voren hoe. En ik had het eerder over dat het nu langzaam in televisie en in film en in boeken een soort van naar voren komt. Hoe dat traumatiserende jonge en mannelijkheid eigenlijk doorwerkt en hoe jonge mannen daarmee omgaat. Er zit een geweldige scène in waarbij een psychiater tegenover die jonge jongen zit. En eigenlijk probeert te achterhalen of hij schuldgevoelens heeft en hoe hij naar vrouwen kijkt. Of hij echt vrouwen minderwaardig vindt. En die stelt allemaal vragen. En elke keer als de vragen te dichtbij komen, als het gaat over zijn seksualiteit, over zijn zelfbeeld, of hij wel een stoere man is, dan wordt hij gewelddadig. Dan kan hij dat niet aan. Dan gaat hij terugslaan. Dan wil hij de vrouw juist nog meer onderdrukken. Want hij kan die gevoelens niet aan van mogelijk niet voldoen aan een idee van mannelijkheid, waar je als 12-jarige überhaupt niet op die manier mee bezig hoeft te zijn. Dus ik denk dat die online wereld het nog zo erg versterkt.
Ja.
Waar wij minder last van hebben.
Ja. Bij die serie, slaat echt in als een bom. Heel veel ouders zijn dit nu ook aan het kijken, hè, met hun tienerkinderen. En hebben er nu ook dus een gesprek over. Is dit ook wat we veel meer moeten doen? Dus nou ja, met elkaar dus het gesprek hierover aangaan om ook een soort anti-gif ook weer te brengen in het debat. Zou dit ook een oplossing zijn? Dus nog los van het narratief dat, nou ja, dat we allemaal met onze eigen kinderen aan de slag gaan?
Ja, dus wat een paar jaar geleden al weer gebeurde met cyberbullying en zo. Dat is, volgens mij moet dat ook heel erg nu verbreed worden naar seksualiteit en wat er allemaal voor ideeën over vrouwen en mannen verschijnen online. Dat is nog wel een. Dat is een oplossing, niet ideale oplossing. Want de ideale oplossing begint natuurlijk een stapje eerder. En hopelijk komen we nu met soort van hoe Silicon Valley zich verhoudt tot Trump en versus Europa en versus ons. Hopelijk komen we nu in de buurt van dat we gaan nadenken wat voor machtspolitiek we kunnen doen met sociale media.
Ja.
Want hoe in godsnaam kan het zijn dat het duidelijk is de afgelopen 10, 20 jaar wat voor macht een paar hele rijke mannen hebben met hun algoritmes en hun sociale media platforms. Ja. In wat wel en niet online gezegd mag worden. Hè? Elon Musk, again, hij heeft X overgekocht, Twitter overgekocht met het verhaal dat het vrije woord weer zou gelden. En het eerste wat hij doet is het verbieden van de term cishet.
Ja, en nog veel meer andere woorden, ja. Het is echt bizar.
Ja, ja. Allemaal gender-related. Ja. Termen mogen niet meer gebruikt worden op het platform.
Ja.
En hoe kan het zijn dat wij die macht uit handen geven naar een paar rijke witte mannen uit Silicon Valley en dat we daar samen niet als democratie over kunnen besluiten over hoe die sociale publieke fora online eruit zien en wat voor macht die hebben over ons.
Ja. Ja.
Komt natuurlijk wel steeds meer, hè, dat daar ook wel de ogen worden geopend.
Ja.
Ik denk, maar er staat nog niks tegenover. Ook, weet je, nu gaan we allemaal massaal van Twitter af en dan gaan we op Blue Sky. Terwijl wat ik wel mooi vind, Kim van Sparretak, zij is Europarlementariër voor GroenLinks in Europa dus, in Brussel. Zij zegt ook eigenlijk moet je als overheid, en het liefst ook als Europese overheid, ook zelf gewoon sociale media gaan bouwen. Echt als alternatief. Omdat je natuurlijk ook op een gegeven moment niet weet, of ja, misschien dat Blue Sky ook wel op een gegeven moment weer als Twitter kan gaan worden.
Ja.
Dus dat er echt een alternatief digitaal systeem komt. Wat dus gevrijwaard is van haat en dit soort zaken. Maar denk ik altijd, ja, voordat we er zijn, ben je ook weer misschien 10 jaar verder en miljarden uitgegeven.
En je gaat niet gevrijwaard zijn van gewoon dit soort frames over mannelijkheid. En want het is gewoon wel vrije meningsuiting. Als iemand zegt, ja, mannelijkheid betekent dit en je moet sterk zijn, dan kan je niet verbieden.
Nee, nee.
Dus dan gaat het denk ik, behalve dan de algoritmes die het voeden met shit.
Ja.
We moeten wel meer oplossingen hebben dan alleen de infrastructuur veranderen.
Precies, ja. En daar kan je ook niet op wachten. Dus wat kun je nu doen?
Maar mogen 13-jarige jongens in aanraking komen met vrouwen willen eigenlijk verkracht worden? Dat is toch natuurlijk gewoon.
Waanzin.
De waanzin, ja.
Natuurlijk is het waanzin. Maar het is wel heel moeilijk om om influencers van een social media platform af te gooien omdat ze een verhaal vertellen. Ik bedoel, mensen mogen ook zeggen, ik geloof dat er een kapitalistische wereldelite alles controleert. Ja, dat is ook niet per se precies waar. Mag je ook zeggen, maar hoe ga je daar... Dus het is wel gewoon een open debat waar we moeten vooral een waardegedreven, overtuigend verhaal gaan vertellen. En op dezelfde media actief worden als nu al die rechtse influencers.
Oh, je wilt terug pivoten naar wat wij moeten doen als links.
Ja, graag.
Even heel kort over free speech. Er is natuurlijk altijd ook op sociale media het verschil tussen wat gezegd mag worden. En daar moeten heel weinig remmingen op zijn. En wat een podium gaat krijgen. Wat heel veel bereik mogen realiseren. Ja. En daar zijn, als het gaat om de televisie en radio, zijn er heel veel jaren heel veel regels over. Maar online hebben we daar geen grip op. En dat is een beetje jammer.
De jungle, hè?
Ja.
Ja, en dat is natuurlijk ook wel waar. Want de algoritmes die voeden natuurlijk wel ophef. En als jij... TikTok werkt volgens mij letterlijk zo, hè? Die maken een profiel van jou, die kijken wat vind je leuk, maar er zit ook een stukje ragebait. Dus dat is waar word jij boos van. En dat voeden ze je ook expres, omdat ze weten, daar ga je op reageren. En dat creëert dan dynamiek. Ja, dat los je natuurlijk wel op met een publiek platform, dat je dat soort shit allemaal niet meer de hele tijd gevoerd krijgt. Ja. Ja. Nee, dus dat is een goed punt.
Maar je wilde het hebben over...
Ja, ik wil naar het links verhaal. Want we hebben het net kort eraan geraakt. Van je moet dus een soort mengeling van maken van cultuur, klimaat, klasse en dus alle groepen benoemen. Hoe doe je dat op een goede manier? Want je kan veel zeggen over links politici, maar niet dat ze te weinig over bijvoorbeeld ongelijkheid praten. Maar dat gaat heel vaak heel feitelijk. Heel erg van, er is inkomensongelijkheid. Een beetje wat ik net zei over praktisch opgeleide mannen. De lonen zijn niet gestegen, dat is oneerlijk. Hoe vertel je dit verhaal op een manier dat juist ook deze groep mannen die naar radicaal rechts neigt zich ook weer aangesloten voelt?
Ja, leuke vraag. Ja, dus eerst even terug. Ik ben een soort brugje te maken dat... Het is niet alleen sociale media dat ervoor zorgt dat al die hele gekke ideeën over dat... Je had begin dit jaar dat de bosbranden in Los Angeles, dat die het gevolg zouden zijn van diversiteitsbeleid.
Ja.
Dat werd dan door Elon Musk verkocht en dat werd dan aan de Telegraaf overgenomen. En online werd dat door heel veel mannen overgenomen.
Absurd.
Heeft niet alleen te maken met sociale media. Again, Telegraaf nam het ook over. Heeft er ook mee te maken dat mannen, heel veel mannen zijn die dat willen geloven. Die gewoon zo emotioneel verbonden zijn aan het idee klimaatverandering bestaat niet. Maar vrouwen die mannen onderdrukken, dat bestaat wel. Dat ze dat gewoon te gretig willen geloven. Ze zijn heel erg emotioneel attached geraakt tot bepaalde overtuigingen die door radicaal rechts verkocht worden. En dat is precies hetgene wat er misschien 50 jaar geleden wel was rondom klassen. En nu totaal niet. Dus praten over ongelijkheid is een hoogopgeleid, abstract onderwerp geworden.
Ja.
In plaats van een gevoeld, engagerend idee.
Ja.
De gevoelswaarde van vrouwen of trans mensen in de sport, zij zijn mijn leven aan het verknallen, is onder een bepaalde groep mensen heel sterk. Het idee... De rijkste mensen op aarde zijn onze klimaat aan het vernietigen. En ons aan het onderdrukken, waardoor we niet gewoon een 25-uurige werkweek hebben en gewoon voor onze kinderen kunnen zorgen en et cetera, et cetera. Die is er niet. Dus dat heeft ook te maken met hoe sterk emotioneel kunnen we het verhaal weer maken. Hoe kunnen we weer een verhaal vertellen dat niet alleen theoretisch klopt, de juiste onderwerpen aanraakt, maar mensen ook emotioneel raakt.
Ja.
Volgens mij is dat één deel van de formule van een oplossing. Ja. Laatst het, zeg maar, het aanscherpen van de boodschap, zodat je ook witte mannen niet centreert, maar wel meeneemt. Dat zijn een paar eerste stappen.
Ja. Wil ik meteen een voorbeeld horen. Kun je een voorbeeld geven van hoe je wel die emoties kan aanvlammen?
Ja, het is altijd een beetje jammer om altijd naar heel snel naar Amerika te gaan, maar toch.
maar ik ga het toch doen.
Ja, ik vond natuurlijk Bernie is sowieso, en zal hier heel vaak genoemd zijn als een voorbeeld. Het is sowieso een heel erg interessant voorbeeld. Bernie is één van de voorbeelden die dat race-class narrative stevast gebruikt al jaren. Het is ook één van de politici die eigenlijk sinds 2016, ik weet nog dat ik toen met GroenLinks werkte en met Jesse daar gesprekken over had. Over ongelijkheid. En ik zei, ja, ongelijkheid is een abstract begrip. Maar onbetaalbare woningen is voor in ieder geval voor mijn generatie mannen een gevoelde frustratie. Te lage minimumloon is voor heel veel mannen en vrouwen een gevoelde frustratie. Misschien kunnen we dat soort hele duidelijke, harde, eisen neerleggen waar meteen een emotie omheen gecreëerd wordt. Nou, dat heeft Bernie natuurlijk de afgelopen jaren ook heel erg gedaan. En daarnaast was Walt...
Tim Walz.
We zijn hem alweer bijna vergeten.
Ja,
een interessant voorbeeld, omdat hij... En er waren heel veel memes over, ook op een gegeven moment. Over hij is die... Hij was de andere vorm van mannelijkheid. Hij was de man die als je dan met je kapotte fiets langs het huis liep... dat hij dan even de deur open deed om even je banden te repareren van je fiets. Ja. Dat soort
Die aardige buurman.
Coach Walz, coach.
Ja. En een ander soort van idee van mannelijkheid. En dat gaat ook helpen. Dat is niet alleen een politieke. Dat hoeft niet per se Timmermans te zijn. Al doet Timmermans wel zijn best in zekere zin, doordat hij toch best wel open is over zijn eigen trauma's en wat hij allemaal heeft meegemaakt in zijn jeugd. Ja. Tim Hofman is een voorbeeld van andere soort mannelijkheid laten zien. En zo kunnen er veel meer culturele vlak, media vlak, kan er volgens mij nog een heleboel gebeuren om te laten zien aan jonge mannen of aan andere mannen, joh, het is oké.
Okay. Ja.
Ja. Ja, we komen er wel doorheen samen.
Ja. En juist van Tim Hofman vind ik een heel goed voorbeeld ook, omdat hij dat ook weer op internet heel groot weet te maken. En ook, denk ook weer alternatief op de socials voor Andrew Tate. We hebben natuurlijk linkse alternatieven nodig. En mensen als Tim Hofman zijn dat.
Ja.
Maar als je er dan maar één hebt, we hebben natuurlijk een bataljon nodig aan dat soort voorbeelden, rolmodellen, nieuwe rolmodellen. Ja.
Ja. En ook om een beetje hoop in de podcast te brengen over het linkse verhaal. Want je had het net over die advertentie die in Amerika werd gerund met Kamala Harris is voor they, them en Donald Trump is for you. Ik heb laatst een aflevering geluisterd van de Ezra Klein Show. Dat is een Amerikaanse podcast en dat praat hij met een data-onderzoeker die heeft gekeken wat werkt nou het beste. En die data-onderzoeker zei, heel progressief Amerika en ook wereldwijd zijn alle progressieven dan heel erg bezig met zo'n ad. Van oh, wat erg wat hij daar allemaal zegt. Maar als je gewoon kijkt wat test het beste, juist ook onder mannen uit de werkende klasse, dan zie je dat een ad over ik ga de economie fixen en zorgen dat jij goed betaald wordt, toch beter scoort bij mensen, juist bij deze groep mensen ook, dan zo'n DDM-advertentie. Dus dat vind ik ook wel hoopvol voor links. We hebben het net over bijvoorbeeld over wonen. Ja, ik merk het zelf ook in de dingen die wij doen. De dingen die gaan over de huur is gewoon veel te hoog en moet naar beneden. Dat scoort zo waanzinnig goed. En is echt de meerderheid van de Nederlanders erover eens. En hetzelfde geldt voor, denk ik, voor ook het minimumloon. De boodschappen zijn te duur. Juist die dingen die over culturele grenzen heen iedereen raken. Volgens mij zit daar zoveel ruimte nog.
Ja, alleen het is natuurlijk wel gevaar. Het is altijd nog een risico. Wonen is een heel mooi voorbeeld. Omtzigt. Omtzigt is misschien niet de eerste politicus waar je aan denkt als het gaat om ook rechtse mannelijkheidspolitiek voeren, maar hij is er wel een heel goed voorbeeld van. Eén, hij geeft speeches over het gevaar van dat er te weinig witte kinderen worden geboren.
Ja.
Precies J.D. Vance eigenlijk.
Ja.
Zijn verkiezingsposter was ook heel erg zo van onderaf gefotografeerd met zo'n man die zo in de verte staat. Ja, en hier staat een stevige leider. Ja. Het deed me heel erg denken aan oude posters van vroeger waar je niet per se heen wil.
Er zijn zoveel crisis. We leven in een crisistijd. En dan gaan we crisis verzinnen over witte geboortecijfers. Ja. En daar gaan we ons dan boos over maken.
Als er een man is die held in het openbaar, is het om zich wel. Hè?
Ja, dat is weer mooi. Daar moeten we niet om lachen dan, hoortje.
Oh, sorry.
Dit is juist positief.
Ja.
Maar hij kwam natuurlijk die verkiezingscampagne in met we moeten het weer hebben over bestaanszekerheid. Oké, heel veel media gingen daarin mee. Journalisten gingen mee. Oké, we gaan nu proberen een verkiezing te voeren over bestaanszekerheid. Waar gaan we het dan over hebben? Wonen. Wonen is het onderwerp van bestaanszekerheid. Dus in principe werd daar ruimte gecreëerd voor, ondanks dat de VVD het liet klappen op migratie, werd er ruimte gecreëerd voor een soort economisch, klasse georiënteerde verkiezingen. Maar wat gebeurde er vervolgens meteen? Eerst de Omtzigt en daarna eigenlijk door bijna iedereen. Ja, woningen zijn onbetaalbaar omdat er te veel migranten, vluchtelingen het land binnenkomen. Daardoor zijn de woningen te duur. En vervolgens werd dat de dominante culturele invulling van een klasse onderwerp.
Ja. Ja.
En als we dat spel niet gaan spelen en gaan ondermijnen en blootleggen, dan gaan we dat alsnog niet winnen.
Ja, ja. De reden dat dit zo kon gebeuren is natuurlijk ook omdat het linkse tarief laten liggen.
Ja.
Daar hadden we massaal in moeten springen. Van er zijn 300.000 sociale huurwoningen verkocht in de afgelopen jaren. Ja, no shit dat er te weinig huurwoningen zijn. Als je kijkt naar het percentage sociale huurwoningen wat de statushouders gaat. Ja. Dat is een paar procent. 5% volgens mij van de nieuwe sociale huurwoningen. Mm-hmm. Ja, als je dan dit verhaal hebben we bijna niet verteld in die hele campagne.
Ja. Weet je wat ik ook dus een beetje hard op nadenken hoor. En nu ga ik mezelf ook tegenspreken omdat ik nu iets doe wat ik net niet wilde. Maar mannen zijn ook meer geïnteresseerd in geld dan vrouwen. Dus nu ga ik toch zelf een beetje zo in die dichotomie chargeren. Maar dat denk ik wel echt. Ik denk dat vrouwen andere dingen belangrijk vinden in het leven dan per se veel geld verdienen. Dus misschien ook juist op die sociaal-economische as, met verhalen die nou ja, dus ook meer materieel zijn ingekleed, kan ik me voorstellen dat je dus ook als linkse partij weer nou ja, ook mannen meer triggert dan vrouwen. Dat mannen ook sneller boos worden dus. Als ze in hun portemonnee misschien worden geraakt dan vrouwen misschien. Nou, dit was even hard op nadenken.
Ja, ja.
Kijk hoe jullie daarop reageren.
Nou ja, het is in ieder geval wel zo dat de aspiratie van rijk worden, ja, van husselen, van dropshippen, van grinden, van ja, morning routines, van zelfhulpboeken, van keihard gaan, iedereen naaien en geld verdienen, is de afgelopen jaren wel echt onderdeel geworden van een soort van de cultuur rondom mannelijkheid. Ja, en niet alleen onder 12-jarige jongens, maar ook onder 20-jarige en 30-jarige ja, mannen en misschien daarboven. En misschien minder onder vrouwen. Ja. En dat is een idiote aspiratie. Waarom denk je gelukkig te worden door een Lamborghini en geen verdienen? En hoe gaat dat jou gelukkig maken? En die aspiratie veranderen naar gewoon een fijn leven hebben, tijd hebben om met je vrienden te voetballen en voor je kinderen te zorgen. En het verschuiven van die aspiratie in de culturele wereld is denk ik ook een heleboel waard.
Ja, joh. Ja. En hier praten we zoveel te weinig over, ook politici. Het gaat heel erg over inderdaad waarom de ander stom is en hoe je genaaid wordt. Maar gewoon het goede leven bespreken van wat is nou van waarde in het leven en, ja, en wat betekenis. En waarom hebben we daar zo ontzettend weinig ruimte voor?
Ja.
Dat daar is zoveel behoefte aan, ja, volgens mij.
We moeten gewoon veel meer vertellen dat mannen graag de banden willen plakken als die lek is.
Ik denk dat heel veel mannen blij zijn als er gewoon af en toe iemand langskomt wiens band ze kunnen plakken. Precies. En dat ze dan vervolgens een vrouw en dat ze dan een complimentje krijgen.
Ja. Als man wil je toch ook een beetje vrouwen helpen. Ja. Ik zei dat ook tegen Hans toen we dit aan het voorbereiden waren. Ik ben allemaal oude sprookjes aan het lezen aan mijn dochter van bijna 4. Van die oude Grimm sprookjes en zo. Allemaal hebben ze hetzelfde verhaal. Namelijk, als vrouw ben je mooi. En ook niet heel veel meer dan dat. En je moet vooral gered worden door een man. Dus of het nou Rapunzel is die door een heks is opgesloten in een toren. Uiteindelijk komt de knappe prins haar redden. Dat zijn alle verhalen in al die sprookjesboeken. Ik denk dat heel veel mannen inderdaad nog heel graag die redder willen zijn. Ik denk wel dat steeds minder vrouwen per se door een man gered willen worden. En dat hier dan nog wel een knoop zit om als samenleving te ontwarren.
Ja, ik weet niet of alle mannen redder willen zijn of onderdrukker.
En ik heel eerlijk, hier hadden wij voor de podcast ook discussie over. Ja. Mijn vriendin die vindt het echt wel fijn hoor. Dat ze zegt van ja, ik hou wel van een sterke man die een beetje shit regelt in huis. En
toen werd ze verliefd op jou.
Een beetje voor zijn vrouwtje zorgt. Ja, maar dat is toch ook een ideaal wat heel veel vrouwen ook nog steeds wel voelen.
Ja, helaas wel. Ja.
Maar een gespierde man die een beetje kan knutselen, dat is allemaal geen gevaarlijke mannelijkheid.
Nee.
Wordt gevaarlijk als vrouwen dat niet mogen zijn. Als vrouwen niet ook gewoon gespierd mogen zijn en banden mogen plakken.
Ja, precies. Ja.
Maar dat mannen een bepaald positief idee hebben over een mannelijkheid die niet ten koste gaat van een ander, prima.
Ja, want je hebt net zoals elke andere voorkeur wat je zoekt in je partner, mag dit dan natuurlijk ook gewoon zijn.
Ja,
precies. Ja. De afsluitende vraag die we eigenlijk altijd aan alle gasten stellen, waar we natuurlijk wel heel benieuwd zijn. En we raakten er al wel een beetje aan in het gesprek. Maar wat kunnen mensen zelf doen? Luisteraars die nu naar dit verhaal zitten te luisteren. Wat moeten ze in hun eigen dagelijks leven echt gaan doen, wat jou betreft, om deze dynamiek in de samenleving te doorbreken?
En sowieso, we leven nu in een tijd waarin alles gebeurt. En alles stort een beetje in. Dus het is heel begrijpelijk als je nu denkt, weet je wat, even oogkleppen dicht, want ik kan het niet meer aan. Of ik moet eventjes vrolijk kunnen blijven voor mijn kinderen of al dat soort dingen. Maar als je wel energie over hebt, ga dan ergens actief worden. En het hoeft niet te betekenen dat je je aansluit bij een politieke partij. Kan ook betekenen dat je gesprekken aangaat met je mannenvrienden. Online je gaat verdiepen en delen wat je verdiepingen zijn over mannelijkheid of over linkse politiek of over klasse of over liefst nog het wit imperialistisch kapitalistisch patriarchaat.
Hapske.
Ik heb hem inmiddels wel in mijn systeem.
Ja, je kent wel goed uit je hoofdje.
Ja, ik vind het zo sterk. Dit zijn de hiërarchieën. Oké, helder. Dit zijn de tijden waarin elk beetje bijdrage aan de linkse wolk heel erg nodig is. Want nu wordt geschiedenis gemaakt. Het ziet er allemaal nog niet heel erg goed uit.
Ja. Dus mooi. Wat voor manier uit? Sluit je aan bij de revolte, ga strijden.
Ja. En ga meld je aan bij mannencirkel, lieve mannen.
Ja. Ja.
Ja. Kun je dat in de show notes? Ik ben benieuwd.
Nee, dat ga ik doen, ja.
Cool. Leuk, gaan we delen. Laten we de podcast eindigen. Thanks, Simon, dat je er was. En voor je verhaal. En dank ook dat je dit soort stukken hebt geschreven. Of dit stuk hebt geschreven. Gaan we ook delen in de show notes. Van waarom witte mannen op radicaal recht stemmen. En blijf je mee bezig. Want je bent nog een van de weinige stemmen die dit echt actief problematiseert. Politiek gezien in Nederland op dit moment. Dus thanks ervoor.
Ja, dankjewel.
Ja, gaan we nu de killer tune weer...
Ja, maar die monteer ik altijd later achter. Ja, sorry. Die moet ik eigenlijk ook live kunnen instarten, ja. Ja. Wil jij nou reageren op deze aflevering of je eigen take insturen... zodat wij hem kunnen bespreken? Praat mee via vriendvandeshow.nl/linksrevolte... of via een van onze andere social kanalen. En tot slot wil ik nog even onze redactie bedanken. Luc Rij voor de productiesupport. En onze nieuwe vrijwilligers. Want we hebben een oproep gedaan om vrijwilligers die ons willen helpen op de socials. Frank Arling en Leonore van der Heijden hebben zich aangemeld. Om ons te helpen. Die zijn onze nieuwe social media redacteuren. Als je denkt, wat een mooie content de laatste tijd. Dat komt dus door Frank en Leonore.
Ja, dus super blij mee.
Dank daarvoor. En gelijk wil ik ook een heel speciaal bedankje nog doen aan Gijs Grim. Die heeft namelijk maandenlang content gemaakt voor onze socials. Maar die heeft nu een betaalde baan. En die is zo druk nu dat ons gaat verlaten. Maar ik wil nog heel veel Gijs bedanken voor al zijn hulp in de afgelopen maanden.
Gijs, bedankt.
Yes.
Dankjewel, Gijs.
En volgende week zijn we weer met Kletters en Plassen. Dus luisteraars, dan horen jullie ons dan weer.
Tot dan.
Doei. So all you bad folks, you must go.